vind alle emoties wel lastig. En dan vooral ook, ja, hoe leg je dat uit? De basisomgang, dat lukt mij prima. Maar stel je voor, iemand is verdrietig, dan vind ik dat lastig om daarop te reageren.
Welkom bij de podcast Ketting van Verhalen, aflevering 7 in de reeks van Het leven na kinderkanker. Mijn naam is Shannon Stolten.
En mijn naam is Marjolein Broeren. Samen zijn we in gesprek gegaan met Rutger. Rutger was 2 toen hij de diagnose kreeg van een medulloblastoom. Inmiddels is hij 30 en we hebben gesproken over welke uitdagingen dat met zich mee heeft gebracht en hoe hij omgaat met de late effecten. Welkom in de podcast, Rutger.
Dankjewel.
Wil je jezelf eens even voorstellen?
Ik ben Rutger, ik ben 30 jaar en ik heb op 2-jarige leeftijd een hersentumor gehad.
Wat weet je daar nog van die periode?
Vooral de nare beelden, maar niet echt een logisch verhaal.
En welke nare beelden blijf je bij?
Ik heb een periode, een flashbacks gehad van een infuus die ingeprikt werd. Daar heb ik therapie voor gehad, waardoor ik daar nu mee om kan gaan.
Hoe lang ben je ziek geweest?
Uit mijn hoofd 1,5 jaar.
Dus als ik dan even tel, was je 3,5 toen je klaar was met de behandeling?
Ja, precies. En daarna nog heb ik 10 jaar nog controles gehad, ieder jaar, om te kijken of het niet terugkwam.
Hoe ging het leven voor jou verder? Want ging je naar school toen je 4 was?
Ik heb een aantal jaar gerevalideerd in een speciale kleuterklas bij de Hoogstraat in Utrecht. En toen ben ik op een gegeven moment, toen ik de leeftijd had bereikt om naar de basisschool te gaan, ben ik gewoon naar een reguliere basisschool gegaan.
Hoe ging dat?
Volgens mij, van wat ik me kan herinneren, wel goed. Er waren wel wat uitdagingen. Ik had gedragsproblemen waar ze op de reguliere uiteindelijk niet genoeg mee kon, waardoor ik in groep 5 naar het speciaal onderwijs ben gegaan. Want als kleuter dan kan een leraar je nog wel gewoon zeggen dat je het niet mag doen. Maar op een gegeven moment werd het ik had gedragsproblemen die steeds erger werden. Dus toen hebben ze op een gegeven moment gezegd van het gaat niet meer. En toen moest ik naar het speciaal onderwijs.
Kun je die gedragsproblemen omschrijven? Waar moet ik aan denken?
Ik liet me heel makkelijk uitdagen door klasgenootjes. Dus dan had ik een klasgenootje, die maakte dan een vervelende opmerking gerelateerd aan mijn verleden, maar dat kon ook iets anders zijn. En dan werd ik boos, ging ik slaan, stoelen gooien, dat soort dingen.
Daarna ben je naar voorgezet geweest? Of?
Ik ben uiteindelijk inderdaad naar het voortgezet speciaal onderwijs geweest. En ik heb uiteindelijk gewoon mijn VMBO-kaderdiploma gehaald. Wel op het speciaal onderwijs, maar dus dat was voor mij makkelijker.
En toen ben je gaan werken? Of?
Nee, ik heb een opleiding gedaan in Nijmegen. Dat noemen ze het Rea College. Daar doen ze opleidingen aanbieden voor mensen met een beperking die op een ROC overvraagd zouden worden. Door alle prikkels, door alle drukte, door alle, dat je zelf, nou ja, ROC is van wat mij is verteld heel erg dat je zelf je verantwoordelijkheid moet nemen. En dat is voor mij soms lastig. Dus ik heb uiteindelijk een IT-opleiding gedaan op het Rea College in Nijmegen. Waar ik vervolgens nooit in heb gewerkt. Maar die diploma heb ik wel gehad.
En dat betekent dan, Rutger, dat je extra begeleiding krijgt? Moet ik me dat daarbij voorstellen?
Om te beginnen had je kleinere klassen. En daarnaast kreeg je, ja, ook wel begeleiding.
Je vertelde net al iets over wat, met welke effecten, zeg maar, jij door moest met in het leven. Hoe was dat voor jou, zeg maar, in een omgeving misschien waar anderen daar geen last van hebben? Want, laat ik eens beginnen met de vraag, wat kwam je tegen aan effecten?
Ja, wat kwam ik tegen? Ik heb mijn hersenschade, waardoor ik wat qua gedrag wat moeite heb. Ik vind de emotieverwerking wat lastig.
Emotieverwerking in van... Ja, ik moet dan denken aan verdriet, blijdschap.
Nou ja, eigenlijk, ik vind alle emoties wel lastig. En dan vooral ook... Ja, hoe leg je dat uit? De basisomgang, dat lukt mij prima. Maar stel je voor, iemand is verdrietig. Dan vind ik dat lastig om daarop te reageren.
En hoe zit het met je eigen emoties, Rutger?
Ik ben een paar jaar geleden in therapie geweest. Waardoor ik daar nu wel wat beter mee om kan gaan. Maar in het verleden kon ik niet goed met mijn emoties omgaan.
Nou, hoe merkte je dat?
Ik had er zelf niet zoveel last van. Het was vooral mijn omgeving, denk ik, die er last van had. Maar dat heeft nooit iemand zo tegen mij gezegd. Nou ja, ik had er misschien zelf wel last van in de zin dat je dat omgaan met anderen soms best wel lastig is als je niet zoveel met emoties doet. Vooral relaties is gewoon ingewikkeld dan.
En hoe is dat bijvoorbeeld met vriendschappen gegaan?
Nou ja, ik heb op zich wel een aantal goede vrienden. Alleen, ja, de meeste van mijn goede vrienden die hebben zelf ook iets in het autistisch spectrum, waardoor je automatisch, denk ik, toch wel een beetje op hetzelfde level zit. Maar ik heb ook vrienden zonder beperking en volgens mij gaat dat wel prima.
En kunnen jullie daar dan ook over uitwisselen wat daar dan de uitdagingen in zijn?
Nee, maar ik denk dat ik zelf daar heel lang niet open voor heb gestaan. Ik denk dat pas iets van de afgelopen jaren is dat ik zelf open sta voor het hebben over de uitdagingen die ik heb door het verleden.
En hoe bevalt je dat om daar iets opener over te zijn?
Nou ja, ik denk dat je op termijn wel hechtere vriendschappen eraan overhoudt wanneer je gewoon open en eerlijk bent over de dingen waar je mee zit.
Heb je dat ook al gemerkt?
Ik denk dat ik het wel met een aantal van mijn vrienden heb gemerkt dat ik wel ook wat hun wat beter leer kennen. Omdat je gewoon uit... Ik ben ook iemand, ik denk er vaak niet aan om te vragen, wel de standaardvraag van hoe gaat het met je, maar soms is het sociaal om door te vragen en eerder deed ik dat nooit. Tegenwoordig doe ik dat wel wat meer. En dan krijg je ook wel eens dingen te horen die je niet zou horen als je puur en alleen het sociaal gewenste hoe gaat het vraagt. Waardoor je uiteindelijk wel iemand beter leert kennen, denk ik.
En wat maakt dat je dat nu wel doet?
Nou ja, ik heb al eerder al verteld, ik had flashbacks van een infuus die ingeprikt werd. Die flashbacks werden steeds erger en ik werd daar best wel bang van op een gegeven moment. En toen ben ik naar een psycholoog gegaan en heb ik EMDR-therapie gehad. En die EMDR-therapie heeft voor mij voor gezorgd dat er ook ruimte is om die emoties te voelen, om na te denken over een ander. En ik denk dat ik daardoor ook meer de behoefte heb om anderen te vragen hoe het met hun gaat.
Ja, nou, wat bijzonder om te horen dat er zoveel is voor is teruggekomen voor je.
Ja.
Ja. Want jij vertelde net, hè, je moest in eerste instantie naar het speciale onderwijs. En hoe vond je dat? En want ik kan me voorstellen dat je misschien voor jezelf een andere toekomst had gewenst zonder dit soort late effecten. Is dat iets wat speelt of speelde voor jou?
Nou ja, ik kan me herinneren dat ik het als kind wel heel vervelend vond dat ik... Nou ja, als jij op een basisschool zit, dan in groep 1 kom je in een klas terecht en dan ga je door met die klas. En dan op een gegeven moment ben jij eigenlijk de enige die uit die klas gaat. En als kind vond ik dat wel lastig. Ja, en dan vooral het stukje accepteren dat je anders bent, dat is wel een uitdaging.
En hoe ga je daar nu mee om?
Ik denk dat dat altijd wel een uitdaging blijft. Ik probeer vooral gewoon mensen om me heen te krijgen die mij gewoon accepteren zoals ik ben. En ik denk dat het dan gewoon automatisch gaat.
Hoe ben je daar in die tijd mee mee omgegaan?
Nou ja, ik denk dat voordat ik therapie heb gehad, en als kind had ik daar nog geen therapie in gehad, dat ik gewoon meeging in de flow en er niet te veel bij nadacht.
Je deed misschien gewoon wat er van je gevraagd werd? Of
ik denk het wel, ja.
En dan na die school, dus je opleiding die je gedaan hebt, ben je op een gegeven moment denk ik gaan werken?
Het handige van het REA-college was dat als je daar je opleiding ging volgen, dan gingen ze vervolgens samen met je kijken van wat past bij jou en gingen ze je begeleiden richting werk.
Mm-hmm.
Dus ik ben toen inderdaad begonnen in Nijmegen bij een bedrijf dat elektronica repareerde. En daar heb ik, denk ik, 3 jaar gewerkt. Met heel veel plezier.
En hoe gingen ze van daaruit met jou om?
Dat was heel wisselend. Het was een wat groter bedrijf. Ik denk zo'n 20 medewerkers. Je hebt een groep mensen die de belangstelling in toont. Je hebt een groep mensen die er niet zo goed raad mee weten. En die maar gewoon een beetje meegaan in die flow. En ik ben heel erg geneigd om dan ook mee te gaan in diezelfde flow. En je hebt mensen die, ik denk onbedoeld, vervelende opmerkingen maken. Maar over het algemeen werd er binnen dat bedrijf heel goed met mij omgegaan.
Dus je hebt wel een leuke tijd daar gehad?
Ik heb daar zeker een leuke tijd gehad. Ja, en ik vond het jammer dat ik op een gegeven moment weg moest. Dus ik denk dat wel.
Oh, je moest weg?
Ja, maar dat had meer financiële redenen dan dat ik niet functioneerde.
Nee, precies.
Ja.
En heb je toen nog ander leuk werk gevonden? Of?
Ik heb toen een jaar lang voor een bedrijf gewerkt waar ik... Wat op zich, het werk was hartstikke leuk. Ik zat er alleen qua collega's niet op mijn plek. Dus daar heb ik het een jaar volgehouden en toen ben ik uitgevallen. Dat was ook een beetje de periode. Ik woon momenteel in Apeldoorn. Dat de verhuis van Nijmegen naar Apeldoorn zat. Dus toen heb ik een periode thuis gezeten. Zodat ik ook gewoon in rust die verhuizing kon managen.
Ja, anders werd je misschien te veel?
Ik denk 1, dat het anders te veel werd. En 2, Nijmegen-Apeldoorn, het is niet mega ver weg, maar het ligt ook niet bij elkaar om de hoek. Dus op een gegeven moment zit je dan van, ja, waar moet je dan solliciteren? Dan ga je maar proberen in het midden te solliciteren. Maar dan wordt het gebied waarin je kan solliciteren wel heel klein. Dus op een gegeven moment ben ik verhuisd naar Apeldoorn. En in Apeldoorn kreeg ik via het UWV op zich vrij snel werk. Waar ik ook niet op mijn plek zat. Dus daar heb ik ook ongeveer een jaartje gezeten.
Weer door collega's of anderszins?
Nou, bedrijf was meer een productiebedrijf. En daar deed je vooral hele dagen een beetje hetzelfde werk. Mm. Wel met elektronica, maar ja, ik had het daar gewoon zelf niet naar mijn zin. Ik had hartstikke aardige collega's. Maar als het werk niet leuk is, ja, dan houdt het op een gegeven moment op.
Wat voor werk vind je leuk om te doen?
Ik vind het leuk om iedere dag een nieuwe uitdaging te hebben. Ik werk momenteel bij een bedrijf dat printplaat repareert. Dus dat is de elektronische sturing van apparatuur. En wij repareren eigenlijk alles wat elektronisch werkt. Op een aantal dingen na repareren wij. Dus geen dag is hetzelfde. En dat vind ik heerlijk.
Zijn er op dit moment ook uitdagingen in het werk waar je tegenaan loopt gezien je verleden?
Ja, ik denk het wel. Ik heb wel heel erg last van de vermoeidheidsklachten. Waarschijnlijk door de chemo, mogelijk door de hersenschade. Dat is nooit echt goed uitgezocht. Dus de vermoeidheidsklachten zijn wel lastig. Ik werk nu 3 dagen in de week. Dat is in goede periodes prima vol te houden. In mindere periodes is dat wel een uitdaging. Dus in die zin heb ik er last van.
Hoe ga je daar dan mee om als het een uitdaging is?
Ik heb op zich een hele betrokken werkgever die ook echt heel meedenkend is. Dus als het echt niet gaat, dan blijf ik thuis. En anders ga ik gewoon naar mijn werk. Want het geeft je natuurlijk ook positieve, mentaal gezien positieve energie, als je wel gewoon lekker naar je werk gaat en wel gewoon lekker je ding doet.
En is het dan ook iets wat je kunt aangeven van, nou, vandaag heb ik... Ben ik niet heel energiek? Of is dat iets wat je...
Nou, ik kan het zeker aangeven. Of ik het altijd doe, is een tweede. Maar ik heb daarin wel echt een hele fijne werkgever die goed met mij meedenkt. En nou ja, ik heb daar echt wel mijn plekje gevonden. Ik werk er ook al 4 jaar. Dus dat is echt, denk ik, ook al wel genoeg.
Is dat het langst tot nu toe?
Dat is het langst tot nu toe, ja.
Wat maakt dan, wat net zei je van, ik vertel het soms wel, soms niet. Wat maakt dat je het wel of niet vertelt? Hoe je in je vel zit?
Het heeft inderdaad te maken hoe ik in mijn vel zit. Maar het heeft denk ik ook te maken met de type persoon. Want je hebt mensen die het vragen omdat ze oprecht interesse hebben. En je hebt mensen die het vragen omdat ze denken dat het sociaal gewenst is. Maar het heeft ook te maken, ja, wat ben jij tot die persoon? Nou ja, we hadden het net al even over een kapper. Ja, als ik bij een kapper kom die ik voor de eerste keer zie en waarschijnlijk ook voor de laatste keer, dan voel ik me er niet heel fijn bij om dan te vertellen dat ik een hersentumor heb gehad.
Want waarom stelt de kapper die vraag?
Ik heb een litteken in mijn nek en nou ja, als het even kan, dan vind ik het wel fijn dat mijn haar dat litteken zoveel mogelijk bedekt. Omdat je dan ook gewoon lekker door het leven kan gaan op een zo normaal mogelijke manier.
Want kreeg je veel de vraag over je litteken? Omdat je nu zegt, ik wil mijn haar graag eroverheen hebben.
Ik heb in het verleden een paar keer er een vraag over gehad. En nou ja, mijn ervaring is dat als je dan vertelt wat je hebt gehad, dat mensen vaak een soort van gechoqueerd zijn. En ik, ja, dat vind ik dan toch lastig, omdat ik niet zo goed weet hoe ik daar dan mee om moet gaan.
Ja. En wat zeg je dan meestal? Zeg je eigenlijk gelijk wel, nou, ik ben ziek geweest? Of zeg je iets anders?
Nou ja, ik heb het geluk dat het een litteken in mijn nek is. Dat die er best wel op een plek zit waar je het goed met haar kan verbergen. Waardoor eigenlijk de mensen die er wat van zeggen, zijn mensen die ook echt bij je in de buurt komen. Oftewel, daar ben je dan dat zijn of hele goede vrienden of eventuele partners. En dan vind ik het geen probleem om het gewoon te vertellen hoe het zit.
En Rutger, je vertelde dat je verhuisd bent. Ja. Kun je iets vertellen over waar je woont?
Ja, ik woon in Apeldoorn op een woongroep van origineel een oude initiatief. Dus het grootste deel van mijn huisgenootjes zijn mensen die ik al ken sinds de basisschool. Dus dat is wel heel gezellig om daarmee in een gebouw te wonen. Want we hebben wel gewoon allemaal ons eigen appartement. Waar we gewoon lekker kunnen leven en ons eigen ding kunnen doen apart van de groep. En we hebben een gezamenlijke ruimte waar je naartoe kan als je toch die gezelligheid wil van de groep. En er is eigenlijk op standaardtijden begeleiding aanwezig die je kunnen helpen als dat nodig is.
En waar helpen die bij?
Dat kan een gesprekje zijn, maar dat kan ook bijvoorbeeld het bed opmaken zijn, stofzuigen. Maar het is bij mij ook wel afhankelijk van hoe ik in mijn vel zit. Want zit mijn energie goed, dan probeer ik zoveel mogelijk zelf te doen. Zit mijn energie wat minder goed, dan doen hun wat meer voor mij.
En dan vraag je hen om jou te helpen om bijvoorbeeld het huishouden te doen?
Dat is wel de bedoeling, maar daar ben ik niet heel goed in.
En waarom ben je daar niet zo goed in?
Omdat ik denk dat dat gewoon een eigenschap van mij is dat ik het lastig vind om hulp te vragen.
Ja, je vertelde net of ik wel of niet goed in mijn vel zit. Is dat heel willekeurig of heeft dat met bepaalde invloeden te maken?
Ik slik medicatie voor mijn hormonen. Ik slik medicatie voor mijn vitamines, omdat door de chemo mijn lichaam dat niet zelf kan doen. Ik slik medicatie voor de schildklier. Dus als er iets mis is met die medicatie, dan kan ik me niet zo goed voelen. Maar dat kan ook heel willekeurig zijn. Sowieso, mijn lichaam kan niet zo goed tegen de kou. Dat schijnt ook een dingetje te zijn van de chemo's die ik heb gehad. Dus in de winters heb ik het sowieso minder goed als in de zomers. Of de lentes, die zijn ook wel prima te doen.
Dus je kijkt er al naar uit dat het lente wordt?
Ja, ja, ik vind het op zich een fijn idee dat de lente dichtbij is.
En wat merk je dan voor verschil aan jou?
Ik merk dat mijn spieren slecht reageren op de kou. Dus ik probeer, zeker als het rond het vriespunt is, gewoon echt wel thermokleding aan te doen. Wat wel helpt, maar ook niet altijd perfect. Maar ik ben ook bijvoorbeeld heel gevoelig voor het donker. Maar dat is meer een mentaal dingetje, dat ik het gewoon vervelend vind dat als ik Nou ja, zeker midden in de winter, dan heb je op een gegeven moment een periode, je staat op als het donker is, je gaat naar je werk, je gaat werken, je bent klaar met werken en het is weer donker. Dat vind ik best wel ingewikkeld. En met mij waarschijnlijk een heleboel andere mensen ook.
Ja, wat wou ik vragen, is dat ook iets wat te maken heeft met je ziekte of is dat gewoon Rutger die dat lastig vindt?
Nou ja, ik heb natuurlijk een hersentumor gehad op mijn tweede. Dus wat nou te maken heeft met de late effecten en wat nou te maken heeft met mij als persoon, dat loopt heel erg in elkaar over en dat weet ik niet. Ja.
Je bent ook bij de later poli, begreep ik.
Ja, ik ben bij de later poli in het Radboud ziekenhuis. En daar kom ik eens in de 3 jaar. Daar heb ik tot voor kort ook echt dezelfde verpleegster gehad die ik ook kende van vroeger, wat wel heel bijzonder was. Die is recentelijk met pensioen gegaan, dus ik krijg de volgende keer als ik daar kom een andere verpleegster. Het zal wel even wennen zijn. En dan wordt er gecontroleerd wat op dat moment door de studies naar boven is gekomen. En de dingen die blijvend zijn, die proberen we zoveel mogelijk in Apeldoorn in het ziekenhuis te doen.
Maar je zegt wat de studies naar boven brengen, maar zijn er ook standaard dingen die er gecontroleerd worden?
In Apeldoorn ga ik naar een dermatoloog, want mijn hersentumor is dus achteraf gezien komt door een genetische afwijking. Dat noemen ze het Gorlin-syndroom, die ook wat andere dingen met zich meebrengt, zoals een verhoogd risico op huidkanker. Dus ik word jaarlijks gecontroleerd op moedervlekken. Ik moet jaarlijks naar een uroloog, want ook dat hoort bij die aandoening. Ik moet naar een internist vanwege de latere effecten van de chemo. Om dat in kaart te blijven houden. Om te kijken of mijn vitamines goed zijn, mijn hormonen goed zijn. En daarnaast dan nog de later poli. Ik denk dat het wel is.
Is best wat.
Ja.
Hoe vind je dat om dat elk jaar te moeten doen? Ik moet jaarlijks ook, laat me zeggen, in het ziekenhuis. En bij mij is het, wat jij hebt met dat huidkanker, heb ik met iets verhoogde kans op borstkanker. Bij mij speelt er soms altijd wel redelijk wat angst. Ik weet niet of jij daar wat last van hebt.
Nou ja, het is heel erg een eigenschap van mij dat ik dat altijd probeer te onderdrukken. Maar die angst is er natuurlijk wel. Want je gaat niet naar het ziekenhuis omdat, ja, niet zonder reden natuurlijk. Dus die angst zal er altijd zijn en ik denk ook altijd blijven. Ik probeer wel zo in het leven te staan van, ik zie wel wat er gebeurt. Want ik kan wel mij laten leiden door angsten, maar daar schiet ik niet zoveel mee op.
Ja, goed, bereid je je dan daar op een bepaalde manier op voor? Dat je zegt, het doet altijd iets met me.
Nou, ik heb een hele lieve moeder die altijd met me meegaat naar het ziekenhuis. Wat echt heel fijn is. En nou ja, we proberen eigenlijk er altijd zo neutraal mogelijk in te gaan. En dan vertel ik waar ik last van heb, hoe het met me gaat. Ze doen bloedonderzoek, ze controleren het een en ander. En dan, ja, dan hopen we maar gewoon met z'n allen dat ik gezond ben.
En hoe voel je je nu, Rutger, in deze tijd van je leven?
Ja, ik denk wel oké. Het is winter. De winter is niet mijn seizoen. Dus daar heb ik wel last van. Maar over het algemeen voel ik me wel oké.
Overweeg je wel eens om te verhuizen naar een warm oord?
Nee. Nee, want ik ben denk ik ook gewoon een gewoontedier. Die graag de dingen houdt zoals die ze gewend is. Dus nee. Ik woon in Apeldoorn. Mijn familie woont in Apeldoorn. En daar heb ik het gewoon naar mijn zin. Mijn vrienden wonen er dus.
Speelt de liefde ook een rol in je leven?
Ik heb in het verleden een relatie gehad van een aantal jaar. Met diegene heb ik ook samengewoond. Dus in die zin heeft het wel een rol in mijn leven gespeeld. Maar de afgelopen jaren ben ik er niet zo heel actief mee bezig. Nee.
Is het wel een, hoe heet dat, wens eigenlijk? Als ik het zo kan noemen.
Ja, ik weet niet. Ik denk dat ieder mens wel iemand wil om zijn leven mee te delen. Tenminste, zo ervaar ik dat wel. Maar ik denk dat ik over het algemeen ook wel zoiets heb. Als het komt, dan komt het. Hm. En anders niet.
Ja.
Je bent niet op zoek.
Wel weer wat meer de laatste tijd, maar dat is meer in fases.
Hm. En waar moet een partner voor jou aan voldoen? Wat vind je belangrijk?
Ja, dat... Ja, wist ik dat maar. Ik denk dat dat toch wel de uitdaging is in de liefde. Dat je... Ja. Nee, ik denk niet dat ik daar... Dat ik dat... een duidelijk antwoord op heb. Ik denk dat het wel voor mij heel belangrijk is dat een eventuele partner mij accepteert zoals ik ben. Ik denk wel dat het iemand moet zijn die gewoon oké is met mijn verhaal en niet iemand die gechoqueerd raakt van mijn verhaal, waardoor ik mij niet durf te uiten, want dat zou denk ik niet werken voor mij.
Zou je ook kinderen willen, Rutger?
Nou ja, het Gorlin-syndroom waar ik het al eerder over had, dat is een erfelijke aandoening. Ja. Dus mocht ik ooit kinderen willen, dan is er een kans dat die ook een hersentumor krijgen. Waardoor ik eigenlijk voor mezelf al heb gezegd van, dat wil ik niet. Maar ja, dat is dan meer gewoon vanuit dat medische oogpunt dan dat ik daar emotioneel over nagedacht heb.
En hoe ziet een fijne dag er voor jou uit?
Nou, ik vind het hartstikke leuk om lekker op stap te gaan. Dat moet met mijn energie wel te doen zijn. Maar ik vind het gewoon hartstikke leuk om lekker in de natuur te wandelen. Te fietsen. Ik vind het ook leuk om bijvoorbeeld een keer de stad in te gaan met vrienden.
En je zegt fietsen. Jij hebt afgelopen zomer de Ketting van Ballonnen gefietst.
Dat klopt.
Dat is echt heel veel kilometers die je hebt gefietst. En je zegt met je energie. Ik vind het wel knap hoe je dat dan... Ik hoef dat eens een week, toch?
Het was een week, ja.
Ja, dat je dat gewoon allemaal gefietst hebt.
Ja.
Want hoeveel kilometer was het ook alweer?
Tussen de 400 en de 450 kilometer.
Ja, dat bedoel ik.
Ja.
Want hoe was de energie dan? Was dat toen heel goed?
In de eerste dagen was dat prima. Op een gegeven moment werd ik wel moe. En heb ik het gewoon op de automatische piloot afgemaakt. Nou geeft de Ketting van Ballonnen ook heel veel positieve energie, wat daarin wel hielp. En vervolgens heb ik daar wel een week van moeten bijkomen, maar dat was het meer dan waard.
Ja. Tijdens de ketting leer je dan ook anderen kennen die ook als kind kanker hebben gehad. Hoe belangrijk is lotgenotencontact voor jou?
Ik heb jarenlang gewoon ervoor willen vluchten. Alleen de afgelopen jaren merk ik dat ik het lotcontact wel fijn vind. Dat ik het wel prettig vind om gewoon, ja, voor je gevoel niet anders te zijn. Omdat je in de samenleving toch je altijd, tenminste ik ervaar dat heel erg, dat ik toch net anders ben. Omdat ik, ja, toch het nodige heb meegemaakt die... waarvan gelukkig de meeste mensen in mijn omgeving dat niet hebben meegemaakt.
En waarom wil je er eerst voor vluchten?
Ik denk dat ik jarenlang gewoon mezelf vond dat ik gewoon maar mee moest doen in de samenleving. En gewoon maar moest doen alsof alles vanzelfsprekend was. Terwijl, nou ja, ik heb natuurlijk gewoon zo mijn rugzakje. En het is op zich best fijn om het daar over te hebben met mensen die een vergelijkbaar rugzakje hebben.
En doe je daar veel aan lotgenotencontact?
Nou ja, ik zit sinds kort in de activiteitencommissie van Vox. Dus in die zin probeer ik er wel wat meer aan te doen. Maar dat is echt iets, denk ik, van de laatste maanden dat ik daar echt een actieve rol in speel.
En wat is het verschil tussen lotgenoten en je vrienden die je al langer kent?
Ik denk dat bij lotgenotencontact één woord genoeg zegt. En bij je vrienden, ik heb hele fijne vrienden die echt wel hun best doen om mij te begrijpen. Maar ik denk dat die, ja, dat het voor hun meer proberen te begrijpen is. En dat lotgenoten je ook echt kunnen begrijpen. Ik denk dat dat het verschil is.
Dat zeg je mooi. We hebben het heel erg gehad over hoe jij je leven hebt opgebouwd. Je woont nog dicht bij je ouders en je broers en zussen. Hoeveel broers en zussen heb je?
Ik heb 2 broers en een zus.
Want zij lopen al langs met je mee. Kun je met hen ook goed praten over je ziekteverleden en hoe het nu met je is?
Ja, op zich wel. Maar ik denk dat ik uit mezelf niet zo snel erover begin. En ja, dus als ik die behoefte heb, dan zullen ze altijd ervoor openstaan. Dat weet ik zeker, maar het gebeurt over het algemeen niet heel veel.
En hoe gaan zij ermee om? Dat jij, met uitdagingen in het leven te maken hebt?
Mijn zus die is altijd heel erg beschermend naar mij. Die wil altijd graag de dingen voor me oplossen. Dat is haar manier.
Maar vind je dat prettig dat je zus dat doet?
Ja, wisselend. Soms wil je ook gewoon graag een broer-zus verhouding hebben zonder dat je het broertje bent die iets mankeert, om het zomaar te zeggen. Alleen, ja, iedereen heeft uitdagingen in zijn leven. Mijn zus heeft ook wel zo haar nodige uitdagingen en die mogen er ook zijn, wat mij betreft. En dat is soms lastig in de omgang.
We sluiten onze podcast altijd af met de vraag wat je andere survivors of hun naasten zou willen meegeven. Wat zou je hen willen zeggen?
En ja, ik denk dat je je goed moet realiseren dat je verleden ook mentaal heel veel met je doet. En dat je je moet afvragen als je ervoor weg wil lopen of dat is omdat het je niet interesseert of omdat je eigenlijk het niet lukt. Want als ik naar mezelf kijk, dan heb ik best wel jarenlang weggelopen voor mijn emoties. En achteraf gezien was dat niet goed. En ik denk dat het goed is dat als anderen het idee hebben dat ze er moeite mee hebben, dat ze op tijd hulp vragen. En dat kan bij lotgenoten natuurlijk altijd, maar dat kan ook gewoon bij professionals als dat prettiger aanvoelt. Of eventueel familie.
Ja, druk op tijd en de bel.
Precies.
Ja. Mooie boodschap. Dankjewel Rutger voor je verhaal. En ik wens je alle geluk.
Dankjewel.